Leuk dat je luistert naar ZE Café, de podcast van logistiek.nl die geheel in het teken staat van de invoering van de zero-emissiezones. We gaan in deze serie dieper in op de kansen en uitdagingen die de invoering van de zones biedt. In hoeverre ligt de sector op schema om de deadline te halen? Zijn er voldoende voertuigen beschikbaar? Is er voldoende stroom om al die elektrische bestelauto's en trucks op te laden? En hoe zit het eigenlijk met het aantal laadpalen? Deze en nog veel meer vragen gaan mijn collega Danielle Verhout en ik, Remco Nieuwenboek, voor u beantwoorden in deze podcast.
In deze eerste aflevering gaan we in gesprek met Wim Roks, fleet manager bij Simon Loos.
Je weet, er gaat iets veranderen, er moet veranderen en dan lopen we liever vooraan mee om dingen te ontdekken en daar waar het kan nog een beetje te kunnen sturen op bepaalde ontwikkelingen in plaats van afwachten.
En Jan Schouten, manager energietransitie bij Volvo Trucks.
Bedrijven zijn eigenlijk heel erg verwend. Hè? Met een trekker waarmee je vandaag naar Italië rijdt, kun je morgen hartje Amsterdam mee in. Ja, daar zie ik in de toekomst toch nog wel wat uitdagingen.
Wim, dan ben ik heel erg benieuwd hoe jullie daarop inspelen op de zero-emissiezones. Wat is de impact ervan op jullie bedrijf?
Nou, we zijn er al jaren terug mee begonnen in 2014. Voor een grote landelijke bierbrouwer die in Amsterdam elektrisch bier wilde gaan bezorgen, zijn we begonnen met het ombouwen van een Mercedes truck naar een elektrisch aangedreven aandrijflijn. En die wagen is inmiddels dus nu 9 jaar oud en heeft inmiddels 49 broertjes en zusjes gekregen. Dat bevalt eigenlijk goed, maar er zijn wel heel veel leerpunten geweest in de afgelopen 9 jaar. Ja. Het heeft een grote impact.
Kun je er een paar noemen van die leerpunten?
Nou, een van de belangrijkste is natuurlijk dat planpakketten, plansystemen waar iedere vervoerder en iedere verlader mee werkt, die houden daar geen rekening mee. Die gaan ervan uit dat de actieradius van een voertuig, als die op een brandstof rijdt, dat is helemaal geen issue. Dus daar wordt niet naar gekeken. En er bestaat op dit moment is ook niet een planpakket te koop op de markt die daar wel in voorziet. Dus wat je ziet nu gebeuren is dat iedere verlader of vervoerder die zijn ritplanning moet maken, dat is gewoon nu handwerk. Daar waar anders het een machine doet of een computer een systeem doet, dat is dat stukje voor die elektroauto's, dat is handwerk. Dus je snapt wel, nu met 1 of 2 of 10 of 20, dat gaat nog, maar als het er straks honderden of nog veel meer zijn, dan zullen er ook plansystemen moeten komen die dat ook gaan regelen. En ook dusdanig regelen dat er geen congestie bij de laadpalen, geen rijen bij de laadpalen komen. Want dat wachten bij een laadpaal, dat is niet fijn voor de business case natuurlijk. Dat zijn natuurlijk kosten, ja, die betaalt niemand. En dan wordt het heel onrendabel. Het is al duurder, maar dan wordt het nog oninteressanter van. Dus dat is, daar ligt echt wel een uitdaging, los uiteraard van de stroomvoorziening.
Ja, precies. Want dan heb je het over de laadpalen inderdaad. In de toekomst, hoe hebben jullie dat tot op heden geregeld?
Nou, tot op dit moment is het zo dat wij onze elektrische wagens inzetten, dedicated voor een aantal opdrachtgevers. Hè, waar we samen een business case mee gemaakt hebben met een weliswaar verhoogde kostprijs. Maar goed, zij zijn bereid om dat gat dicht te lopen naar ons, zodat wij dat kunnen doen. Die wagens worden dedicated ingezet met de reclame van de klant erop. En die worden ingezet en die komen dus dagelijks een paar keer terug op het DC. Hè, dus distributiecentrum van die klant. En daar is ook voorzien in de laadinfra. Dus die is in bezit en in eigendom van onze opdrachtgever. Dus in die zin hebben wij zelf nog niet dat hoeven aanschaffen. Maar dat moment dat we dat wel gaan doen, komt natuurlijk stap voor stap wel dichterbij nu. De komende jaren als we auto's krijgen die veel meer kilometers kunnen rijden. 500 kilometer plus bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja. Want hoe belangrijk is het om op dit moment op eigen locatie te kunnen laden?
Heel belangrijk. Sowieso vanwege de stroomprijs. Maar ook vanwege de beschikbaarheid van ruimte aan de laadpaal. Als je op een lokale plek komt, dan loop je kans dat je moet wachten. En als die chauffeur moet wachten, ook al heeft hij iemand los van, als hij niemand voor zijn neus heeft en hij moet even goed wachten tot die accu's weer vol zijn. Ja, dat zijn kosten die ga je niet terugverdienen. Dus je wilt eigenlijk, zodra die wagen in die laadpaal staat, dat die chauffeur even iets anders te doen heeft. En dat is iets anders dan wachten langs de snelweg. Dus als hij op een DC staat te laden op je eigen terrein, of het terrein van onze klant, dan heb je die kosten in principe dus niet.
Nee, dat klopt. En dan heb je nog niet gehad over inderdaad de netcapaciteit. Wat ook wel een probleem gaat worden.
Voor het opschalen zeker. We kunnen allemaal de regio's al aanwijzen. Er zijn denk ik heel weinig gebieden waar het niet heel krap is. En we staan nog maar vast aan het begin van het opschalen. We rijden misschien in Nederland 300, 400 elektrotrucks. Jan, dat weet jij misschien beter.
Volgens mij zijn het er al 1000.
Nou ja, laat het 1000 zijn. Maar we moeten naar 12.000 of 13.000 toe. Over een jaar of 7.
Ja.
Dus nou, dan snap je wel, daar moet heel veel gebeuren. En iedereen is wel alles aan het optuigen met mensen en middelen. Om zowel bij Tennet als in de grond bij de laadpalen en met trafo's alles te regelen. Maar dat wordt wel uitdagend.
Ja. Ja, zeker. Ja. Dat denk ik ook. Als we het hebben over het elektrisch rijden aan zich, dan bevalt dat goed?
Op zich wel. Ja. Ik moet zeggen, binnen Simolo staat jong en oud dezelfde aarzeling had. Maar wat ook waar is, is dat ze allemaal, als ze dan eenmaal eraan gewend zijn, dat vinden ze toch wel heel fijn, hoor. Echt. Als je zolang je maar niet die angst hebt van, joh, mijn batterijcapaciteit is te kort. Als dat er niet is, hè, die range anxiety, met een mooi woord, dan is eigenlijk iedereen wel heel snel om.
Recent is bekend geworden dat jullie met een elektrische Mercedes al 100.000 kilometer hebben gereden voor Lidl. Hoe kijken de klanten waar jullie voor rijden, Wim, naar de opkomst van zero-emissie rijden en die zones? Is dat, worden jullie aangespoord door de klant of gaat het eigenlijk juist een beetje andersom?
Nou, het is een beetje beide. Kijk, wij hebben onze klanten en wij zelf, we hebben elkaar gevonden in die ambitie. Kijk, we hebben allemaal te maken met de zones en de ambities van het land, van de klanten. Kijk, je weet, er gaat iets veranderen, er moet veranderen. En dan lopen we liever vooraan mee om dingen te ontdekken en daar waar het kan nog een beetje te kunnen sturen op bepaalde ontwikkelingen. In plaats van afwachten. En nou ja, we hebben ook aan klanten die natuurlijk iedere dag in die stadcentra komen. En we hebben gelukkig veel van die opdrachtgevers waarvoor wij dat soort dingen mogen ontwikkelen en gaan in de praktijk gaan brengen.
En dat doe je echt samen? Dus.
Ja, absoluut. Absoluut. Het stopt niet met het kopen van een auto. Zoals een van onze opdrachtgevers heel treffend verwoordde. Je koopt niet een auto, maar een heel ander systeem. Van auto, laadpaal, planning. En in het verlengde daarvan is het ook altijd wel een tip voor bedrijven die nog denken van zal ik wel, zal ik niet. Ja, probeer het. Ga zo snel mogelijk het proberen. En niet dan met 10 tegelijk, maar 1 of 2. Om te kijken wat betekent dit, wat voor impact gaat dit hebben voor op je eigen bedrijf. En daar kom je alleen maar achter door het te gaan proberen. Hè. Van proberen kan je leren.
Jan, sinds wanneer zijn jullie bezig met elektrificatie van trucks?
Nou, dat is wel mooi om even terug te kijken. In 2019 hebben we de eerste trucks op de weg gezet. Serieproductie af fabriek. Dat was natuurlijk belangrijk na een opstartfase met omgebouwde trucks. Wil je echt volume gaan opschalen, dan moet je naar serieproductie. Dus 2019 begonnen en dan denk je, waar gaat het gebeuren? Dat is in de binnenstad. Daar is de druk het hoogst. Zero emission zones komen eraan. Dus onze eerste modellen waren distributiebakwagens, vuilniswagens. En wat verkochten we? Klanten uit de bouwsector, waar de druk hoger was. En die gingen op basis van eigenlijk wat relatief lichte voertuigen, bouwvoertuigen bestellen. En eigenlijk distributiebakwagens, vuilniswagens, handjevol. Dus daar liep het niet echt in het begin. Eigenlijk tegenovergesteld, je zag dat mensen, omdat die zero emission zone eraan kwam, gingen ze beslissingen nemen om te kijken van, hoe lang kan ik nu nog een diesel kopen? Want dan kan ik nog een tijdje vooruit. En kan ik eigenlijk de beslissing om over te stappen naar elektric zo lang mogelijk voor me uitschuiven. Dus dat is, nou ja, als je dus een verplichting ziet, dan is dat blijkbaar hoe erop gereageerd wordt. En dan is het niet echt vanuit eigen behoefte dat er andere keuzes gemaakt werden.
Je hebt sinds kort een nieuwe functie.
Ja.
Manager energietransitie.
Ja.
Dat doet gewoon in het Nederlands. Ja. Hoe is jouw rol precies? En wat betekent je daarin ook misschien wel voor de klant en voor het versnellen van dit proces?
Nou, Wim zei al van eigenlijk is de kern van deze transitie is het samen doen. Een transportbedrijf kan het niet alleen, een opdrachtgever niet, maar wij ook niet als fabrikant. Die productie die komt wel, die is er. Trucks zijn beschikbaar. Maar de uitdaging ligt natuurlijk op veel andere vlakken. En dat is een deel van mijn rol. Hoe kunnen we die samenwerking opzoeken in de markt? Welke partijen moet je bij elkaar aan tafel krijgen? Wat is er nodig? Wat is onze rol als fabrikant? We zijn heel goed in trucks bouwen, maar zijn er wellicht andere dingen die we juist moeten gaan faciliteren om die hele transitie makkelijker te maken uiteindelijk voor onze klanten?
Mm-hmm. Je snijdt een onderwerp aan, de beschikbaarheid van trucks. Hoe is het op dit moment inderdaad met die leeftijden bijvoorbeeld? Hè? Stel je hebt een transportbedrijf, die zegt, nou, ik wil eigenlijk die 2025 voor zijn. Hoe lang moet je wachten op een nieuwe elektrische truck?
Nou, hoe snel wil je rijden? Nee, de tijd is, we hebben rare tijden achter de rug. Qua leeftijden voor trucks was het echt eigenlijk bizar wat er gebeurde. De markt raakte overspannen. allerlei tekorten, toeleverproblemen is er nog steeds. Hè, maar je ziet dat het wel iets beter onder controle is op dit moment. En zowel voor diesels als elektrische trucks zijn de levertijden weer enigszins realistisch, laat ik het zo zeggen.
In hoeverre is het maatwerk? Een elektrische truck voor een klant is natuurlijk wat anders dan een elektrische personenauto voor een klant.
En daarin blinkt Nederland wel uit. Hè. Als je kijkt vanuit alle landen waar we leveren, is Nederland een van de landen waar klanten heel erg op maatwerk, het maatwerk zitten. We proberen altijd het maximale laadvermogen te halen, de laatste centimeters in de lengte, zo compact mogelijke voertuigen. We hebben ook een beetje afwijkende wetgeving in Nederland, hè, met bijvoorbeeld 5-assige bakwagens waar je 50 ton mee mag rijden. Supermooi, hè, want dat zorgt voor innovatie. En wel andere landen om ons heen, daar heb je gewoon 2-3 varianten, standaard bakwagens, standaard trekkers met standaard gewichten. Nederland is anders. En daar ligt eigenlijk ook juist onze kracht. We proberen juist te leveren wat de klant graag wil. In allerlei variaties, lengtes, wielbasis, cabinevarianten. In plaats van één standaard product, dit is het en doe je werk er maar mee.
Wim, in een artikel in de Telegraaf werd jij gequote dat de chassis er inderdaad wel zijn, maar dat er heel weinig bedrijven zijn die er een bak op kunnen bouwen. En dat toch wel een onderschat probleem is.
Klopt. Het is zo dat de meeste truckfabrikanten wel voor de bakwagens chassis kunnen leveren. Er is voldoende aanbod. Er zijn ook vervoerders die dus nieuwe chassis zullen moeten gaan bestellen. En die kunnen ze op tijd geleverd krijgen. Alleen dan zullen dus nieuwe laadbakken op moeten komen. Of laadbakken overgezet worden van de huidige wagens. En de bedrijven die dat kunnen, ja, daar is maar een heel beperkt aantal van. Dus ik voorzie wel dat daar een flessenhals gaat ontstaan. Dat is straks, als je niet eigenlijk heel veel chassis beschikbaar zijn. En die gaan allemaal in de wachtrij. En dan is 1 januari 2025 voorbij. En dan is er een hele lange wachtrij. En daar moet je als overheid wel iets mee. Want ik ben dus zelf erachter gekomen dat dus bij de overheid dus de gedachte leeft dat de truckleveranciers zoals Volvo zo'n laadbak er ook bij leveren. Dat er een kant-en-klare auto staat. Terwijl die laadbak, die wordt hier in Nederland gefabriceerd, helemaal op maat gemaakt voor die chauffeur, voor die specialistische inzet, voor die klant, voor die opdrachtgever. Ja, dat is maatwerk. En dan moet je achter in de rij aansluiten. Ja, en dan, ja, daar is nog niet in voorzien volgens mij.
Heeft het misschien ook ermee te maken dat er een bepaalde onwetendheid is en dat het op de trommel slaan, hè, en het benoemen van dit probleem, dat er dan in één keer wel vraagtekens komen. Oh, zo zit het dus. Nou, dat je daardoor misschien de dialoog daarover wel krijgt.
Maar binnen onze sector ook is dat. Ik denk dat je gerust mag stellen dat er uiteindelijk, denk ik, onvoldoende duidelijk is gecommuniceerd vanuit wie dan ook, naar de vervoerders toe. Van, denk erom, wat betekent dit voor je? En dat de hele sector van top tot teen doorgelegd wordt. Wat betekent dat nou als je nieuwe wagens gaat kopen en met bakwagens? Want er werd gezegd, nou, bakwagens, die kunnen alle fabrikanten al heel snel leveren. Die zijn al ver in de ontwikkeling. Actieradius is niet zo groot, hoeft ook niet. Zonder zich te bekommeren over dat stukje. Ja, maar als je het erover gaat communiceren met de markt, dat hoeft niet per se met Simon Loos te zijn, maar of met andere vervoerders, dan had je het geweten.
Wat kunnen truckfabrikanten specifiek voor jullie betekenen in deze?
Zorgen dat ze met trekkers komen met een lange actieradius. Dat is voor ons al een hele belangrijke stap die we nog moeten zetten. Dus het is al behoorlijk. Maar om voor ons in het reguliere transport, het netwerkvervoer, waarbij je dus grotere afstanden moet maken, ja, daar zijn nu nog niet echt trekkers voor.
Wat zouden jullie het liefste willen?
Nou, 500 kilometer plus. Dat je met 40 ton 500 kilometer kunt rijden of meer. En wat ook belangrijk is, om dat we dus voldoende lengte van die wagen mogen hebben. Omdat je het netwerkvervoer, wat bij Simon Loos ook een groot onderdeel van onze transport is, dat is met hoge tonnages, waarbij ook deelvrachten geladen worden. Waarbij het gewicht soms voor in de wagen zit. En dan kun je niet meer volstaan met een tweeassige trekker, maar dan moet je een drieassige trekker hebben. Alleen als je een drieassige trekker neemt en je gaat zo'nzelfde groot accupakket zitten als op een tweeas, dan wordt die wagen te lang. Dan wordt die langer als dat die nu wettelijk zijn mag. Dus dat betekent dat het netwerkvervoer waarbij hoge tonnage, dus zware pallets van 800, 900 of 1000 kilo per stuk, als je dat gaat rijden, dat kan eigenlijk niet met een tweeassige trekker die Volvo wel levert. Ze hebben ook drie assers, maar die zijn zo lang dat het eigenlijk, ja, dan moet je gaan puzzelen, hoe ga ik dat doen? En daar is nu nog niet echt in voorzien.
truckfabrikanten moeten aan de bak. Er gebeurt ook van alles, kan ik me voorstellen.
Zeker.
Als je inderdaad ook naar hoort wat Wim zegt. In hoeverre kunnen jullie inderdaad voldoen nu en komende jaren aan die behoeften? Juist met de focus op dit soort bedrijven.
Nou, misschien ook weer terug naar het begin. Hè. We zijn begonnen met distributie bakwagens. Denk eens voor in de stad. Maar juist in Simon Loos, supermarktdistributie, gebeurt met trekkeropleggers. Hè. Dus de behoefte aan trekkers was eigenlijk misschien nog wel groter dan aan bakwagens. Nou, inmiddels zijn die trekkers er. Die kunnen prima hun werk doen. Actieradius nog geen 500 kilometer. Gaat zeker komen. Hè. Die ontwikkeling van accucapaciteit gaat echt nog forse stappen zetten de komende tijd. Maar wat Wim ook zegt, de auto's worden groter, zwaarder, langer. Hè, daarmee de binnenstad in wordt steeds lastiger. Dus je merkt dat bedrijven zijn eigenlijk heel erg verwend. Hè. Met een trekker waarmee je vandaag naar Italië rijdt, kun je morgen hartje Amsterdam mee in. Ja, daar zie ik in de toekomst toch nog wel wat uitdagingen. Dat wordt lastiger. Hè. Dus een voertuig wordt wat minder makkelijk universeel inzetbaar.
Ik kan me voorstellen dat het heel erg verschilt wat voor een type klant je natuurlijk hebt. Als het inderdaad om een leverancier van supermarkten gaat, ja, dat gaat wel om flinke kilo's natuurlijk. Ja. Maar kleine bedrijven kunnen misschien prima wel een overstap maken naar een kleine voertuig. In hoeverre speelt Volvo daar ook op in?
Nou, we hebben vanuit de Volvo groep natuurlijk ook wel bestelauto's. Vanuit trucks focussen we ons op de zware trucks vanaf 12 ton. Maar ook daar zie je wel een tegenstrijdigheid. Het liefst wil je met een zo groot mogelijke truck in één keer de stad in. Hè, hoe minder voertuig, hoe beter. Moet je dezelfde lading in de trailer met busjes doen, dan heb je een file aan busjes nodig. Dus ja, ook daar is de oplossing naar kleinere voertuigen zeker niet altijd haalbaar. Tegelijk zie je andere problemen echt diep in de binnenstad, hè, waar grote trucks niet meer mogen of kunnen komen. Ja, daar zul je naar kleinere voertuigen moeten komen. En als ga je echt naar de kleinere elektrische voertuigen, dan heb je meer over de last mile distributie. Ja, daar zie je natuurlijk allerlei ontwikkelingen van ook omgebouwde bestelwagens elektrisch tot allerlei compleet nieuwe concepten.
Als je kijkt naar de huidige situatie, subsidieregelingen die er zijn, het prijsverschil ten opzichte van een dieseltruck. Hoe ziet dat eruit? En is er voldoende stimulans om bedrijven te helpen om die overstap te maken?
Gedeeltelijk. Kijk, een elektrische truck is gewoon een stukje duurder dan een dieseltruck op dit moment. Dus ga je kijken naar de business case, dan is dat lastig. Tenzij je iets met je eigen stroomvoorziening kunt doen. Als je natuurlijk met eigen zonnestroom HBA's gebruik maakt, dan kun je best wel eens kijken naar die totale business case. Maar in de basis is een elektrische truck nog gewoon een stukje duurder. Dus subsidie is heel erg welkom, helpt mee. En je ziet ook dat het mensen aanjaagt. Als er subsidie beschikbaar komt, gaan mensen toch kijken, goh, het kan interessant zijn, wat kan ik ermee? En helpt het mensen wel over een drempel heen. Dus je ziet ook dat de landen die een goede subsidieregeling hebben, daar loopt de verkoop van elektrische trucks gewoon wat beter. Dat is voor een deel van de klanten. Er is ook een deel klanten, kijk stiekem Wim even aan, die ondanks het feit dat ze geen subsidie krijgen, toch doorgaan. Die het echt vanuit een intrinsieke motivatie doen. Ja, dus blij met de regeling die er is vanuit Nederland om in ieder geval die vervoerders die stimulans te geven. En ja, het kan beter verdeeld worden. Ik denk dat we daar wel over eens zijn. Ik denk ook dat er wat stappen gezet worden volgend jaar in de regeling door iedereen wat meer kansen te geven. Maar het is voorlopig nog wel heel erg nodig. En ja, lange termijn hopen we dat diesel-electric dichter naar elkaar toe kan kruipen als we echt in volume op kunnen schalen. Maar op dit moment, we bouwen zo'n 140.000, 150.000 trucks per jaar. En in al die jaren dat we nu bezig zijn, hebben we wereldwijd zo'n 6.000 trucks gebouwd. Dus het is nog steeds maar een klein gedeelte van ons volume. Dus daar moeten we echt nog stappen zetten in die opschaling.
Jan, ik las eerder dat er in Zweden onder andere ook door Volvo Trucks geïnvesteerd wordt in een snellaadnetwerk. Hè? Ja. Ook speciaal voor e-trucks, waar de behoefte hoog is. In hoeverre is dat een rol van een truckfabrikant en een rol van Volvo in deze?
Ja, nou, eigenlijk kun je zeggen, wij zijn goed in trucks bouwen, misschien iets minder goed in laadpalen bouwen. Maar het is wel om een kip-ei-discussie te doorbreken. We kunnen van alles vinden dat er niet genoeg laadpalen zijn, maar we hebben besloten om daar zelf toch ook maar een rol in te pakken. Enerzijds door deelneming in het bedrijf Milens. Dat is een eigendom van een aantal truckfabrikanten waarmee op 1700 plaatsen door Europa openbare laadstations gebouwd worden. Dat is natuurlijk anders dan het geval van een supermarkt die een eigen laadplein bijvoorbeeld op eigen DC heeft. En Zweden is daar een van de voorbeelden van waarin gezegd is, Zweden is natuurlijk een ander land dan Nederland. Nederland is eigenlijk een soort van één grote stad. De afstanden zijn korter. Zweden zijn de afstanden lang. En op die doorgaande routes zitten natuurlijk ook truckdealers. Op de routes waar vrachtauto's van noord naar zuid rijden en andersom. En de meeste van die dealers hebben ook nog wel ergens een weilandje leeg zo in de buurt. Hè. Er is ruimte genoeg. Dus gezegd, om lange afstand transport met elektrische trucks mogelijk te maken, moeten we op een aantal routes snelladers voor trucks gaan bouwen. Dus dat is in samenwerking met een energiemaatschappij en de truckdealers zijn 26 truckdealers voorzien van openbare snellaadpleinen. En zodat klanten daar gebruik van kunnen maken en om de zeg maar, paar honderd kilometer gaan weten dat er een laadplein beschikbaar is. Daaromheen bieden we dan een service hè, waarmee de klant die laadpalen ook kan afrekenen en uiteindelijk zelfs kan gaan reserveren. Want dat is dan de volgende stap weer. Ja, als je dan bij die paal aankomt, wil je wel weten dat je aan de stekker kunt en niet even YouTube hoeft te wachten op je voorgang.
Maar idealiter, Wim, wil je natuurlijk niet onderweg laden. De chauffeur staat natuurlijk dan ook stil. Dus, en de kosten zijn vaak natuurlijk hoger voor het laden onderweg dan als je het op eigen terrein doet of bij je klant.
Ja.
Denk je dat dat wel in de toekomst nodig is?
Zeker. Maar dat komt omdat wij zijn begonnen met het elektrisch rijden bij in de supermarktdistributie en de horecabeleveringen. Daar speelt dat onderweg laden geen rol. Alleen als we langere afstanden gaan maken waarbij de chauffeur ook langer onderweg is, soms meerdere dagen, ja, dan is het logisch dat hij zoveel kilometer actieradius kan bijladen terwijl hij zijn rust neemt. Maar bij de ritplanningen voor de supermarktdistributie en de horeca, daar speelt dat geen rol. Want dan zijn ze, die zijn met soms met 100 of met 150 kilometer zijn ze alweer terug op het DC. En in die tussentijd, ja, dan heb je niks te zoeken bij een laadpaal langs de weg. Of het moet een keer hoogst uitzonderlijk zijn doordat er iets bijzonders aan de hand is op een DC. Maar normaal gezien gebeurt dat niet.
Of voor noodgevallen inderdaad.
Ja.
Maar als je kijkt, hè, we hebben over zero-emission-zones en wordt natuurlijk vaak onder het mom van CO2-reductie gepresenteerd. Maar wil je echt stappen in CO2 zetten, dan moet je naar de kilometervreters gaan.
Hè,
de stadsdistributietrucks, die maken relatief maar heel weinig kilometers. Mm. Hè, en om die lange afstand trucks elektrisch te laten rijden, moet er wel degelijk een openbaar laadnetwerk komen.
In hoeverre, Jan, zijn jullie ook bezig met de ontwikkeling van modellen op andere alternatieve brandstoffen?
Ja, wij geloven niet dat er één oplossing komt. Dus elektrisch rijden, dat zet enorme stappen, maar zal niet de enige oplossing zijn. Daarmee kunnen we niet alle oplossingen of alle problemen ondervangen. Zero emission heb je het over verschillende emissies. Onder andere geluid is ook een emissie, dus elektrisch rijden in de stad, vanzelfsprekend. Kijk je puur naar CO2-emissie, dan zijn er natuurlijk meer dingen die we kunnen doen. Want het grote doel waar met z'n allen naar werken, conform het klimaatakkoord in Parijs, is toch een flinke CO2-reductie om het klimaat een beetje de goede kant op te sturen. En daarin zijn een aantal dingen waarin je eigenlijk nog makkelijker grote stappen kunt zetten dan elektrisch rijden. Vergeet absoluut de biobrandstoffen niet, AVO, maar zeker ook bio-LNG. Daarin kunnen we op korte termijn al heel veel kilometers zero emission qua CO2 zijn. Dus dat hebben we nodig. En uiteindelijk werken we ook aan waterstof. En waarmee je enerzijds zero emission trucks zou kunnen tanken. En met behulp van een brandstofcel, maar ook waterstof in de verbrandingsmotor. Wordt door Europa gezien als een zero emission oplossing. Dus ook daar gaan we mee komen.
Ja, we hadden het al even over de business case, TCO. Ja, hoe kunnen we, waar zit het er met verschil in tussen elektrische trucks en diesel?
Maar elektrische truck is voorlopig nog wel een stuk duurder in de aanschaf dan een dieselwagen. En wat we zien is dat die dieselwagen een x-aantal uren per jaar kan maken waarop je business case baseert. Dus zegt dat zo'n dieselwagen 3000 uur per jaar maakt. En een elektrowagen die wat vaker stilstaat vanwege het bijladen, die komt dan net niet aan die 3000, maar die komt pakken wij. Ik noem maar even als een lukrake voorbeeld, op 2500 of 2800 uur. Dus hij is al duurder, hij is ook nog minder uur inzetbaar, dus dan gaat het dubbel op. Het zou mooier zijn als die meer kan presteren, een betere inzet kan brengen, dus meer uren per jaar kan. Dus niet 3000, maar 3500 bij wijze van spreken, of 4000. Maar er zijn wel omstandigheden voor nodig die het mogelijk maken, bijvoorbeeld met mogelijkheden om ergens te mogen komen waar je met een diesel niet mag komen op een bepaald tijdstip. Dus een nog veel breder tijdvent, zodat je de inzetduur van die wagen op jaarbasis kunt verhogen. Dan wordt die vanzelf veel goedkoper. Relatief, dan ga je heel snel naar de kostprijs van diesel toe. Puur, hij is wel duurder in de aanschaf, maar doordat hij veel meer ingezet kan worden. En als je dat 5-6 jaar doet, dan komen die kosten snel naar elkaar toe.
Wat zijn nou de grootste uitdagingen op weg naar die invoering van die zero-emissiezones 2025? En wat moet er misschien nog wel veranderen op een der gebieden om dat makkelijker te maken voor bedrijven?
Ik denk dat het belangrijk is dat er een netwerk van de stroomleveringen wat in de grond zit en wat door de lucht gaat van Tennet, dat dat robuust wordt en dat dat niet dag in dag uit tot zijn max wordt belast. Want alles wat je dagelijks tot aan de max gaat belasten, dat wordt heel storingsgevoelig. Dat het netwerk de afgelopen 100 jaar zo robuust is gebleken, dat is alleen maar gekomen doordat dat relatief heel licht belast werd. Maar zodra je dat gaat opschalen en tot op de max gaat belasten, ga je zien dat er uitval gaat komen. En wat je natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er in bepaalde regio's door dat er massaal allerlei vrachtwagens heel veel amperes uit het netwerk gaan trekken, dat het licht uitgaat. Nou, dat is natuurlijk een doemscenario. Dat besef ik heel goed, maar je wil het ook niet. Maar ga dan ook niet die grenzen opzoeken. En dat vind ik wel best wel wel iets waar misschien nog wel een beetje weinig rekening mee gehouden wordt.
En de beschikbaarheid van modellen van verschillende merken, moet dat aantal flink omhoog?
Ook, ja, dat zeg ik wat ik al in het begin van ons gesprek al zei, dat Volvo is al best wel ver. Maar de meeste bedrijven nog niet. Je ziet wel, je leest er wel veel over, maar als je gaat kijken wat is nou echt daadwerkelijk te bestellen. Ja, dan moet ik toch even naar Jan kijken. Die hebben het grootste programma. En nogmaals, dat gaat wel veranderen, maar dat is nu nog niet zo. En een mens wil wel iets kunnen kiezen. Ja, zo werkt dat ook in de business natuurlijk.
Wat zijn zaken die er voor jou uitspringen? Wat moet er gebeuren de komende jaren om dit tot een succes te gaan maken?
Onze ambitie en ook die van de overheid is echt, we gaan naar een behoorlijk volume elektrische trucks. Je ziet bij heel veel merken getallen als 50% van het volume in 2030. Nou, ik denk dat is een wereldwijd cijfer. Nederland zal dat nog hoger moeten. Nou, dan moeten we echt kijken hoe kunnen we van niveau dat een aantal bedrijven 1 of 2 trucks kopen naar een significant deel van je vloot. En nou, daar moet heel veel gebeuren. Dan zit de grootste uitdaging in de late infra, op welk gebied dan ook. De trucks leveren, dat lukt ons aardig. Maar goed, zonder laadpaal geen elektrische truck. Dus dat is echt belangrijk. En je ziet de bedrijven die nu een eigen plan hebben, die stappen zetten vanuit eigen geloof. Als het ondersteund wordt met subsidie, mooi. Maar ga vooral door en wacht niet tot iemand, de overheid, je dwingt of met verplichtingen te maken krijgt vanuit opdrachtgevers. Of het alleen van subsidie af laat hangen. Want uiteindelijk zullen we zonder subsidie verder moeten. En natuurlijk, fijn dat het er nu is. Het helpt het op gang, maar we moeten ook een klein beetje verder vooruit kijken.
Hebben jullie nog een tip? Een laatste tip voor eventueel collega's, bedrijven die richting de transitie?
Nou, wat ik al zei, het is belangrijk om tijdig te beginnen en dan met een beperkt aantal voertuigen en kijken wat is de impact op je eigen bedrijf. En nogmaals, er is maar één manier om het te ontdekken en dat is niet vanuit je preekstoel, maar gewoon in de praktijk.
Ja, en de tip is, begin vandaag nog met uitzoeken van oké, wat heb je de komende jaren voor voertuigen nodig en hoe ga je dat aanpakken met je laadinfra? In plaats van eerst de truck kopen en dan bedenken, die laadpaal ook nog iets mee doen. Dat kost gewoon tijd, zeker als je over netverzwaring moet gaan spreken. Dan ben je eigenlijk al, te laat wil ik niet zeggen, maar dan zou ik zeggen, verlies geen dag.
Hartstikke bedankt, heren.
Bedankt voor het luisteren naar ZEKV. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de wet en regelgeving van de zero-emissiezone. In hoeverre liggen de gemeenten op schema? En wat zijn de consequenties als ondernemers na 1 januari 2025 toch met hun dieselvoertuig de binnenstad inrijden? Daarover gaan we in gesprek met Aart Meijles, projectmanager uitstootvrije stadslogistiek bij de gemeente Amsterdam. Emma van Bree, coördinerend beleidsmedewerker zero emissie stadslogistiek bij het ministerie van INW. En met Wessel Deelstra, public affairs adviseur bij TLN. Houd de website van logistiek.nl in de gaten voor nieuwe afleveringen van ZEKV. En meld je aan voor onze podcast op ons Spotify kanaal.